Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radiosignaal op Radio Salto.
Het is vandaag 12 oktober en we luisteren naar een uitzending over het boek Ik wil je wat vertellen. 10 jongeren doen hierin verslag van hun eigen leven met tegenslagen, worstelingen en met kracht om weer verder te gaan. Merel Pronk en Gregory Chong vertellen in de uitzending over hun deelname aan de bundel. Kunstfotografe Rianne Noordegraaf maakte de prachtige foto's en ze vertelt over haar betrokkenheid bij het boek. Olga de La Fontaine leest haar column Wandelen. Dit is een herhaling van 27 oktober 2022.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag luisteraars, fijn dat u weer heeft afgestemd op Radio Signaal. Het is vandaag 27 oktober en dat is de dag van de schoonmoeder, de WereldErgotherapiedag en de dag van de stilte. Gelukkig was die stilteactie tussen 11 en 12 en ook niet verplicht, want anders hoorde u nu helemaal niets uit uw radiospeakers. We gaan vandaag praten met twee jongeren of mensen jong geweest en net jongeren af. Die hun verhaal hebben laten optekenen in het boek Ik wil je wat vertellen. En behalve de jongeren, en dat zijn Merel Pronk en Gregory Chong, ga ik ook praten met Rianne Noordegraaf. En zij is lang bij het boek betrokken geweest en ze heeft hele mooie foto's gemaakt die in het boek staan. Dit alles komt na agenda en mededelingen en na de muziek. En dus eerst muziek graag.
So, can we start?
Ja, dit waren de Sparks met Adam Drive en Marion Cotillard met So We Start. Het is een single van hun musical waarbij ze de muziek hebben geschreven samen met Leo Scalar. En het heet de Annette Musical Film. Maar nu eerst naar Michiel voor agenda en mededelingen. Michiel.
Agenda en mededelingen van donderdag 12 oktober. Agenda. Open dag Joodse begraafplaats Zeeburg. Op zondag 15 oktober kunt u van 11 uur 's morgens tot 4 uur 's middags de monumentale begraafplaats uit 1714 bezoeken. Begraafplaats Zeeburg is de grootste Joodse begraafplaats van Nederland. Het herstelproject heeft inmiddels grote vorderingen gemaakt. Steeds meer grafstenen worden zichtbaar en steeds meer verhalen over begravenen worden door de vrijwilligersgroep opgediept. Om 11 uur, 1 uur en 3 uur starten rondleidingen van 3 kwartier. Maximaal 15 mensen kunnen deelnemen. Opgave vooraf is noodzakelijk via eerherstelzeeburg@gmail.com. Het is aan te raden stevig schoeisel te dragen. De ingang is via het hek in de muur aan de Valentijnskade, naast het Flevopark. Toegang is gratis. Oogsten op de Groenmarkt Marineterrein. Ook op zondag 15 oktober is er van 1 uur tot 5 uur 's middags de derde editie van de Groenmarkt op het Marineterrein. De voorwerf staat in het teken van oogsten en natuur. U kunt er inspiratie op doen, workshops volgen, de groene projecten op het marineterrein ontdekken en nog veel meer. Buurtbewoners laten hier samen met de organisatie van het marineterrein zien wat u zelf kan doen voor een groene en leefbare buurt. Het marineterrein vindt u aan de Kattenburgerstraat nummer 5 in Stadsdeel Centrum. De Women Cave. Op 19 oktober om 8 uur 's avonds is de kick-off van het buurtinitiatief The Women Cave. Een ontmoetingsplek voor jonge vrouwen met een biculturele en of migratieachtergrond in Nieuw-West. Vanuit die plek kunnen jonge vrouwelijke creatievelingen en ondernemers elkaar ontmoeten en stimuleren. Nieuw Metropolis vindt u aan de Burgemeester Rendorpstraat nummer 1. Ga voor meer informatie naar www.nieuwmetropolis.amsterdam/programma. De toegang is gratis. Alzheimer Café Noord. Op 24 oktober aanstaande bent u van 7:30 tot 9:00 's avonds van harte welkom bij het Alzheimer Café Noord. Een specialist vertelt over hoe de diagnose Alzheimer gesteld wordt. De avond wordt gehouden in de Die, Loenermarkt nummer 900. Wilt u meer informatie over het Alzheimer Café Noord? Mail dan naar Lisbeth Oepts via l.oepts@doras.nl of bel naar 06 57 95 43 60. De activiteit is een onderdeel van Alzheimer Nederland. Mededelingen. Cliëntenbelang. De gemeente Amsterdam heeft een beleidskader opgesteld voor de periode van 2025 tot 2032. Hiermee wil zij de sociale basis voor de komende jaren vernieuwen. Deze basis vormt het hart voor het stelsel voor zorg, ondersteuning en participatie. Het is dé plek waar Amsterdamse bewoners, vrijwilligers en professionals elkaar ontmoeten en samen aan een breed, laagdrempelig en vrij toegankelijk aanbod van activiteiten en voorzieningen in de buurt werken. Cliëntenbelang heeft het plan op haar website voor u samengevat en nodigt u uit om mee te denken. Ga naar www.cliëntenbelangamsterdam.nl en reageer. Cliëntenbelang organiseert eind oktober een bijeenkomst hierover. Spreekuur Ombudsman. Vanaf donderdag 26 oktober houdt de Ombudsman weer iedere maand een inloopspreekuur in Almere. Heeft u een probleem waar u niet uitkomt met deze gemeente? Kom dan langs op het spreekuur om uw klacht of vragen aan ons voor te leggen. Het gratis inloopspreekuur wordt iedere laatste donderdag van de maand tussen 4 en 6 uur gehouden. In de kelder van het stadhuis, Stadhuisplein nummer 1. Komt dit tijdstip voor u niet goed uit? U kunt uw klacht ook indienen via ons klachtenformulier of ons bellen. Dan denken wij met u mee over de mogelijkheden. Dit vindt u op www.formulier.ombudsmanmetropool.nl/klachtenformulier. Dit waren de agenda en mededelingen van donderdag 12 oktober.
Dankjewel, Michiel. Ik ga nu praten met Gregory Chong en Merel Pronk over het boek Ik wil je wat vertellen. Zij staan er alle twee in. En zijn zowel qua foto als qua tekst geportretteerd. De ene uiteraard door een interviewster en de andere door een heel goede fotografe. Gregory is bij mij in de studio. Ja. Welkom, fijn dat je er wil komen. En Merel Pronk praat met ons mee aan de telefoon.
Ja, dat klopt. Goedemiddag.
Ja, dag Merel. Fijn dat je in de uitzending wil komen. Gregory, als eerste, ben je gevraagd om mee te doen aan het project of zag je ergens een oproep?
Ik ben gevraagd om mee te doen aan het project. De jongeren die het boek maakten, die kende ik al. En toen werd ik naar voren geschoven. En die zeiden van, gaan we met Gregory praten. En zodoende.
Oh ja, en je hebt direct ja gezegd?
Ik twijfelde wel een beetje. Zou ik nou wel mijn hele ziel en zaligheid zomaar in een boek zetten? Maar ik dacht, hoe groot gaat het worden, weet je, zo'n boek? En ik ging dus praten met de interviewer en ik denk, ik ben een ervaringsdeskundige. Ik heb meerdere malen mijn verhaal gedeeld, dus dat kan ik ook wel eventjes. Maar opeens begon ze echt hele diepe vragen te stellen. Dus toen was het ook nog wel even een twijfelpuntje. Maar uiteindelijk heb ik gezegd, ik vertrouw in de boodschap van dit boek. En daarom vind ik het prima.
Nou, fijn. En Merel, ben jij gevraagd of Heeft iemand je erop attent gemaakt?
Ja, ik was vrijwillig bij de hoofdzaak. En daar deden zij een, of stelden zij het plan voor van dat ze met een boek bezig waren. En met de vraag, zijn er nog mensen die daar aan mee willen werken? Dus toen had ik me aangemeld. En dat was eigenlijk een beetje op de valreep.
Oh, goed. En wat is de hoofdzaak?
RCO De Hoofdzaak is een vrijwilligersorganisatie die ook met ervaringsdeskundigheid werkt. Gesubsidieerd vanuit de gemeente.
Ja. En was het voor jou wel de eerste keer dat je zo uitgebreid hebt verteld buiten therapiesessies om?
Nee, ik was dus ook al vrijwilliger bij de RCO De Hoofdzaak. En daar geef je dan ook lezingen en daar coach je jongeren. Dus ik had wel al vaker mijn herstel van gedaan, maar het blijft altijd inderdaad lastig. En wat ik lastig vond met het boek is dat mijn foto erbij kwam. Dus dat je, ja, je weet niet wie het leest. En ze hebben er ook nog een gezicht bij. Dus dat vond ik wel heel spannend.
Ja.
Maar gelukkig is het heel mooi geworden. En daar is ook echt wel aandacht aan besteed. Dat je er helemaal mee tevreden was hoe je in het boek kwam.
Ja.
Dus ik kan alleen maar heel trots zijn achteraf.
Ja, dat kun je zeker. En is het ook opgeschreven naar jouw wens, zeg maar, en in overleg?
Ja, ik heb het helemaal zelf geschreven, mijn stuk. Met wat kleine aanpassingen van hun, maar eigenlijk is hij zo goed als mijn verhaal gebleven. En dat vond ik ook wel belangrijk, dat het inderdaad... Ik heb bijvoorbeeld wel eens een interview voor de krant gedaan. En toen zijn er heel veel dingen verdraaid. Dus ik wou dat voorkomen, omdat andere mensen het toch anders kunnen interpreteren. En het is wel mijn verhaal, dus mijn leven geweest.
Ja.
Dus ja, ik had daar gelukkig zelf helemaal de hand in. Ook in de foto's die geplaatst werden erbij.
Oh, dat is hartstikke goed.
Ja.
Ja, je was bang voor fake news en je hebt gewoon zelf de regie gepakt.
Ja, ja.
Ja, hartstikke goed. En hoe ging dat bij jou, Gregory?
Nou, heel anders. Bij mij heeft de interviewer het allemaal opgeschreven en is het wel een paar keer geredigeerd ook door wat andere mensen bij cliëntenbelang. Maar ik heb het helemaal uit handen gegeven. Ik had het druk ook, dus dat kwam heel goed uit. maar ik had ook wel het gevoel dat het in de juiste handen lag bij de interviewer. Dat was Lotte de Graaf. Die heeft dus ook het boek, een groot deel ervan geschreven. Ook een van de initiatiefnemers. En ik heb het wel mogen lezen voordat het... uitgebracht werd. En ik heb wel aanpassingen mogen doen en dergelijke. Maar ik dacht, nou, het is eigenlijk al zo mooi opgeschreven. Aanpassingen zijn niet meer nodig.
Nee. En ben je achteraf gezien blij dat je hebt meegedaan?
Zeker, ja. Ja. Ik vind het een prachtig boek. En ik ben heel blij dat het er is. En ik ben heel blij dat ik er onderdeel van mag uitmaken.
Ja. En Merel, hoe is dat met jou? Lach je als een boerin met kiespijn? Of denk je van, nou, die foto's staan er maar mooi in? En het verhaal is uit eigen hand.
Ik had wel, in het begin stonden er wat foto's in die ik niet helemaal bij mijn verhaal vond passen. Ook omdat ik, nou ja, ik vond de fotoshoot zelf best wel ongemakkelijk. Want ja, mijn zelfbeeld is al niet heel goed. En dan ook nog portretfoto's maken. En het... Maar uiteindelijk waren ze super mooi geworden. En heb ik gezegd van, joh, ik zou liever andere foto's bij mijn verhaal willen. Want dat vind ik zelf beter passen. En dat kon dan ook gelukkig wel.
Oh.
Dus daar was ik heel, heel tevreden over eigenlijk.
Ja. En heb je nog heb je al reacties gekregen op het boek en op de foto's?
Ja, ja, op de foto's in ieder geval, want die heb ik zelf dan ook wel gedeeld. En op het boek ook heel veel, alleen maar respect. En ik vond het wel lastig, want mijn familie weet eigenlijk maar delen van mijn verhaal. Dus ik heb het onder hun neus geschoven en lees het maar en ik hoor het wel. Want dat was voor mij eigenlijk ook wel makkelijk. Maar alleen maar heel positief, wel heftig. Ook echt wel onder de indruk inderdaad. Want ja, ze wisten het wel, maar niet alles.
Ja.
Dus dat vond ik, ja, voor mijn familie vond ik het alle spannendst. En voor collega's en iedereen krijg ik alleen maar hele positieve berichten.
Nou, wat goed zeg.
Ja, ja. Heel fijn.
Ja, en hoe was dat bij jou, Gregory?
De foto's. Ja. Ja, dat was natuurlijk eventjes wat. Nou ja, waar ik eventjes... Dus hier zou ik ook wel met Rianne natuurlijk over gaan spreken. Maar inderdaad, wat Merel zei, het is eventjes ongemakkelijk. Omdat Rianne probeert niet zomaar portretfoto's te maken. Maar ze wilt ook echt gaan kijken waar jij je thuis wordt. En ze wilt echt de kwetsbare kant laten zien. En dat is... volgens mij heel goed gelukt. En dat duurde ook wel een tijdje. Voordat je dat durfde laten zien als fotograaf natuurlijk. Maar dat was heel mooi. En ja, zoals Merel zegt, ik heb het ook niet allemaal aan mijn familie verteld in de eerste instantie, maar die hebben het allemaal rustig aan gelezen. En ja, dan moet je opeens een gesprek aan, hè, van wat er allemaal in stond, en dan krijg je reflecties en dergelijke. Maar dat kan dus ook de start zijn van een mooi gesprek.
Ja, dus over het algemeen waren de reacties goed.
Ja, de reacties waren wel positief. Ja, en ook van veel jongeren heb ik gehoord van, weet je, het is mooi dat je dat verhaal durft te delen. En het heeft me ook geïnspireerd om zelf mijn verhaal te delen. En dat is natuurlijk waar het echt over gaat.
Ja, zeker. Ja. Merel, in jouw verhaal zeg ik maar even, ja, ik vind het altijd oneerbiedig, een verhaal, want je bent veel meer dan een verhaal. Maar goed, laten we het daar maar bij houden, anders raken we de plus kwijt. Op school werd jij gepest. Dan vroeg ik me af, werd je nou gepest omdat kinderen merkten dat je onzeker was? Of werd je onzeker van het gepest?
Ja, dat vind ik een mooie vraag. Maar ergens, ik snap nog steeds niet waarom kinderen gepest worden. Want ja, wat halen die anderen daar dan uit? Ik denk een soort rangorde of zo. Maar in eerste instantie was ik zelf niet onzeker. Ik was eigenlijk juist... ik kon heel erg blij zijn. Ik was altijd heel hoog in mijn emoties. Dus ik kon heel boos zijn, maar ook heel blij. En ook echt wel heel veel plezier hebben. En ik denk dat daar misschien iets anders in was dan de rest.
Ja.
En dat zij mij daarom gepest hebben. En daar ben ik uiteindelijk onzeker van geworden.
Ja. En in je boek beschrijf je heel helder hoe je onzekerheden overschreeuwde. En ik vraag me af dan, wat zou jij nu tieners aanraden om... als je merkt dat ze dat doen?
Nou, vooral dat het echt niet uit... Het boeit mensen gewoon echt niet wat jij doet. En dat klinkt heel cru. Maar ik maak het mij altijd druk om van... oh, is wat ik doe het goede? En gaan ze me niet raar vinden? Maar het maakt er gewoon ook echt niet uit.
Nee.
Dus doe gewoon waar je zelf energie van krijgt... en wat je zelf leuk vindt. Ook al vinden mensen dat misschien raar. Maar dat, ja, dat is achteraf natuurlijk altijd makkelijk zeggen. Maar dat zou ik echt bijvoorbeeld mijn eigen kinderen later wel meegeven.
Ja, zeker dat je ook goed voor jezelf zorgt in die zin.
Ja, ja. Ja. En je kan ook niet voor een ander zorgen als je niet voor jezelf zorgt.
Ja, heb je mooi gezegd. Ja, in jouw verhaal staat ook dat je een kamertraining hebt gevolgd waar je veel aan hebt gehad. Wat leer je daar?
Daar leer je vooral op jezelf wonen. Dus de was doen, structuur aanbrengen in wanneer doe je de afwas en hoe laat kook je en wanneer doe je de boodschappen. Ook leren omgaan met geld. Eigenlijk alles wat je moet weten als je op jezelf gaat wonen, dat leer je daar. En plus, ik was 17 dat ik op mezelf de kamertraining ging volgen. En je kan daar ook echt puber zijn in een gecontroleerde omgeving. En thuis niet. Dus die kreeg ik in de jeugdzorg.
Oh ja. Lijkt me heel handig. En,
ja, dat is ook echt... uiteindelijk is het vanaf daar allemaal beter gegaan.
Ja.
Dus het was heel eng dat je in één keer uit huis moet. En dat staat toch niet echt op je planning in de jeugdzorg gaan wonen. Dus dat was even een shock. Maar uiteindelijk is dat echt voor iedereen, ook voor mijn gezin, gewoon beter geweest.
Ja, zeker. En nu werk je zelf als jeugdzorgwerker. En je hebt een lotgenotengroep ben je aan het opzetten. En wat is de insteek van die groep?
Ik ben daar trouwens nu zelf mee gestopt omdat ik het te druk had met werk. Maar de insteek van een lotgenotengroep, want ik maak me er nog steeds heel hard voor, is dat jongeren met een psychische kwetsbaarheid of die dingen hebben meegemaakt, dat zij met elkaar in gesprek kunnen. En dat zij ook... ik had bijvoorbeeld zelf heel erg last van sociale angsten en niemand om mij heen begreep dat. Want van buiten zie je niet wat er misgaat. Dus als ik het niet voor elkaar kreeg om mijzelf om te kleden en boodschap te gaan doen, omdat ik gewoon verschrikkelijk bang was, dan snapten mijn ouders en mijn vrienden snapten dat niet.
Nee.
Dus ik zou graag dan of online of fysiek voor de mensen die het niet redden om fysiek aanwezig te zijn, dat ze er wel bij kunnen zijn. Maar dat ze met elkaar in gesprek kunnen van, joh, je bent niet alleen en we begrijpen hoe je voelt. Want ik had bijvoorbeeld ook, ik liep altijd met geheimen. En toen op een gegeven moment ben ik dat gaan vertellen. En toen zei de vriendin van mij, oh, maar dat heb ik ook wel eens gehad. En dat was zo'n fijne reactie, omdat ik zelf altijd het zo raar vond. Ik schaamde me dood. En als iemand dat dan zegt van, oh joh, maar dat heb ik ook wel eens gehad. Dan kan je erover in gesprek en dan wordt het in één keer luchtig en dan wordt het draaglijk. En
ja, gedeelde
dat
smart.
Dat zou ik eigenlijk ook met zo'n lotgenotengroep willen.
Ja, ja. Nou, ik hoop dat iemand anders het overneemt.
Ja, ja, RCO De Hoofdzaak, die heeft het overgenomen.
Ah, oké. En ik, in het boek, ja, ik vond het ontzettend bewonderenswaardig. Of ik vind het, dat je nu zo positief naar emoties kunt kijken en naar de toekomst. Ik vroeg me af, wat geeft jou vooral de kracht?
Nou, vooral dat ik nu zie van hoe het ook kan. Dat het echt wel anders kan. En dat ik zelf, ik maakte het mezelf heel moeilijk, omdat ik heel veel denkfouten maakte. Bij mij was altijd alles negatief. Alles wat ik voelde mocht er niet zijn. Terwijl er was geen haan die ernaar kraaide. Alleen ikzelf. Ik legde mezelf dat allemaal op. En nu ik het wel doe, nu ik wel praat over mijn emoties en gevoelens. En nou, ik heb er inmiddels dus mijn baan van gemaakt. zie ik dat het eigenlijk juist heel mooi is om mens te zijn. En daar ook eerlijk in te zijn. En ook in de mindere kanten van het leven.
Ja. En hoe zet je dat om in je werk?
Ik vertel dus nu mijn herstelverhaal vaak op werk, waardoor je toch veel erkenning krijgt. Ik sta veel dichter bij de jongeren, dus ik krijg ze heel snel in beweging. Ik heb zelf ooit de hulpvragen moeten stellen. En gelukkig was er iemand die naar mij luisterde en die mij ging helpen. En ik wil graag andere jongeren die ook de hulpvraag stellen, want dat is best een moeilijke stap om te doen, ook hun horen en hun helpen.
Ja. En wat levert jouw werk jou zelf op?
Ja, toekomstperspectief. Het is gewoon, ik zie het echt ook niet als werk. Ik vind het echt heel leuk om te doen. Omdat het ook veel voldoening krijgt. Ik krijg echt een band met jongeren. Ik heb altijd een hele leuke dag. Dus dat levert het mij op. En uiteindelijk, ja, ik kan mezelf omhoog werken. Ik krijg mogelijkheden om me te ontwikkelen. Ik leer heel veel, ook over mezelf.
Ja.
Dus dat motiveert mij.
Ja, dat is hartstikke mooi. Dan sla je een paar vliegen in één klap.
Ja.
Oké. Merel, heel hartelijk bedankt voor je interview. Vond het heel boeiend wat je allemaal vertelt.
Dank u wel.
Oké, ik ga nu verder met Gregory, want die is ontzettend ongeduldig. Ja. Oké, dank je wel, hè.
Doei.
Doeg. Hi Gregory. Nee, dat is niet echt waar. In het begin van jouw verhaal staat dat je een basis hebt gemist in je leven. Waar bestaat die basis volgens jou uit?
Ja, dat is een goede vraag. Er zijn heel veel theorieën nu ook in de jeugdzorg. En dat begint bij de eerste 1000 dagen. En je hebt natuurlijk de Big Five die je allemaal goed moet hebben. Je hebt de piramide van Maslow. Misschien hebben mensen daar ook wel eens van gehoord. Maar ik denk dat het eigenlijk allemaal heel basaal neerkomt op aandacht, liefde en stabiliteit. En ik denk dat als je die hebt als kind, dat je dan heel ver kan komen. En als je die mist, dat je dan een hele inhaalslag te maken hebt.
Ja, ja. Dan moet je eigenlijk op iets terugvallen waar niks in zit.
Inderdaad, ja, je kan natuurlijk geen huis bouwen op een instabiele fundering. Dus je moet zorgen dat je die basis eerst goed krijgt. Ja.
Ja. Dan heb je het idee dat je dat nu wel hebt.
Nou ja, steeds beter. Ik bedoel, ja, ik ben natuurlijk nog gewoon mens, dus ik leer nog elke dag. En ik ga niet zeggen dat ik geen last meer heb van de problematiek die speelde in mijn jeugd. Maar ik probeer zo goed mogelijk met mijn emoties om te gaan tegenwoordig. En zo goed mogelijk me in te zetten. En een groot deel daarvan is überhaupt al het erkennen van emoties. Omdat ik vroeger heel veel wegliep daarvan. Dat was ook mijn grootste probleem. Omdat er te veel was gebeurd. Ik kon er niet meer aan. Dus rennen, rennen, rennen. En nu probeer ik af en toe even stil te staan.
Ja, heel goed. Ik las in je verhaal dat je als tiener heel veel ruzie had met je zus. Ik vroeg me af, was dat nou voor jou een uitlaatklep? Omdat je niet zo met je ouders door een deur kon? Of waren het gewoon puber irritaties?
Ik moet natuurlijk nu opletten op mijn woorden, want mijn zus die luistert ook mee. Maar nee, mijn zus en ik, we hadden een hele moeilijke en ingewikkelde relatie. Maar ik hou van haar en zij houdt van mij. En het was echt inderdaad de spanningen die speelden, die moesten we gewoon uiten. En we wisten ook, die konden we naar elkaar uiten. En we konden ruzie maken samen, want uiteindelijk zaten we toch in hetzelfde schuitje en kwamen we wel weer terug bij elkaar. Dus eigenlijk was het iets heel negatiefs. Hè, dat vechten en dat ruzie maken. Maar het was wel vanuit vanuit gezamenlijk leed en ook vanuit het vertrouwen. Dat je toch wel weer terugkomt bij elkaar. Dus dat was wel heel mooi. En ik heb nu ook nog heel goed contact met haar. Natuurlijk hebben we nu soms steeds ruzies, want dat hou je gewoon. En zij is een heel andere persoon. Maar ik hou van haar. En we kunnen gelukkig door één deur nu.
Nou, gelukkig. Want twee deuren, dat maakt een beetje lastig. Ja. En je hebt, beschrijf je, een enorme dwang van je vader meegekregen om perfect te zijn.
Ja.
Heb je dat nu gaandeweg wat los kunnen laten? En mag je fouten maken?
Nou, dat probeer ik. Alleen is het natuurlijk op werk natuurlijk niet altijd geapprecieerd als je dat wil doen. Maar ja. Nee, ja, mijn vader die gaf inderdaad altijd heel erg mee. Want mijn vader die komt ook uit Aruba. En die is hier ook gekomen met een bepaalde mindset en met een bepaald idee van je staat al 1-0 achter, dus je moet alles wel goed doen om mee te kunnen doen. En dat heeft hij ook altijd aan ons meegegeven. Maar gelukkig is het nu andere tijden. En door een hoop therapie wel, moet ik zeggen, heb ik dat perfectionisme steeds meer achter me kunnen laten. Maar in mijn professionele leven sijpelt het nog wel eens door.
Ja, dan zullen die collega's wel fijn vinden dan.
Ja.
Dat je op tijd komt en zo.
Ja, dat is heel belangrijk.
Ja, ja. En toen je 16 was, ben je begonnen met drinken.
Ja.
Weet je nog hoe dat begon?
Ja, dat begon natuurlijk. Je bent jong en je zit lekker op school. En dan ga je lekker feestjes vieren. Ja, en dan begin je aan het drank en dan denk je, oh, nou, het is eigenlijk wel lekker. En dat heeft volgens mij elke tiener wel. Die heeft een fase waarmee ze kunnen experimenteren. Maar ik vond het net eventjes te lekker. En op een gegeven moment kreeg ik ook door van, oh, dit is dus ook een middel om te vluchten van hoe ik me voel. En daar begon het echte gevaar natuurlijk. En dan ga je het als zo'n middel gebruiken. En nou, toen werd het van één keer per maand naar één keer per week naar op een gegeven moment bijna elke dag. Ja, en dan doe je het niet helemaal goed.
Ja. Ja. Je zei net, hadden we het even over die prestatiedrang. Maar ik denk dat dit daar ook mee te maken heeft om daaraan te ontsnappen.
Ja.
Dat je heel veel steun hebt gehad aan straatgeluid.
Ja.
Dan vraag ik me af, wat is dat?
Zeker, straatgeluid is een jongerenwerkorganisatie gebaseerd in Alkmaar. En daar ben ik als jongere terechtgekomen met heel veel problematiek. En het jongerenwerk dat ze daar uitvoeren gaat niet per se uit van we gaan lekker één op één met elkaar zitten en we gaan eventjes je problemen doorgronden. Maar het focust zich ook heel erg op de belevingswereld van de jongeren. Dus kijken wat een jongere nodig heeft, waar hij in zit. En het opbouwen van een ritme. Je moet zorgen dat de jongeren weer het leven aan kan, überhaupt. En door een ritme op te bouwen. En nou, wat straatgeluid doet, als je bed niet uitkomt, dan komen ze naar je huis toe en dan halen ze je uit bed gewoon. Weet je? Maar dat is wel dat extra stukje aandacht. En ze fungeerden eigenlijk als een soort ouders in die zin. Dat het wel vanuit vertrouwen en liefde die opvoeding was. En nou, dat vond ik heel mooi. Ik vond het zelf zo mooi dat ik op een gegeven moment vrijwilligerswerk ben gaan doen daar. En op een gegeven moment ook aan het werk ben gegaan daar. Want alle medewerkers zijn daar gewoon, die werken echt met hun hart vanuit hun eigen ervaringen. Ik heb alleen maar lovende woorden voor straatgeluid.
Ja. Ja, dat hoor ik. Dat is geweldig als je op die manier wordt geholpen. En natuurlijk achter je broek aan wordt gezeten. Maar,
dat hebben jongeren ook nodig, hè?
Ja. Waarschijnlijk geen ontbijt op bed.
Dat net niet, maar we gingen wel altijd met elkaar lunchen.
Oh, dat is ook heel mooi.
Zeker, ja.
Ja. Wat zou je jongeren willen meegeven die in een soortgelijke schuitje zit?
Ik denk dat het belangrijk is voor jongeren om te weten dat je negatieve gevoelens mag hebben. Dat het oké is, dat het normaal is. En dat het maar beter is om erover in gesprek te gaan. En er niet te verbergen. En er niet te voor weg te rennen. Want dan ga je het alleen maar erger maken. Je kan je emoties niet wegdringen. Dat werkt gewoon niet. Dat lukt niet. Ik heb het geprobeerd. Heel veel jaren. En dat is het is alleen maar erger geworden. Dus wees er open over. Het is net met een wond. Je kan het verbergen, maar als je het niet genezen, gaat het infecteren en dergelijke. Dus ga er gewoon gelijk mee aan de slag.
Ja.
En zoek hulp.
Ja, zoek hulp.
Ja.
En je zegt aan het eind van je boek ook nog iets heel moois. Van dat je vindt dat mensen wel wat aardiger mogen zijn. Hoe zou je dat weer kunnen bereiken?
Ja, dat is ook echt zo. Dat is zo'n CDA-uitspraak. Hè? Dat is echt een open deur. Maar het is wel gewoon zo. Aardiger zijn tegen elkaar is denk ik wat we nodig hebben. En hoe je dat bereikt is ten eerste door een stukje nederigheid. En een stukje bereidwilligheid om het verhaal van een andere te horen. En om echt in verbinding met elkaar te staan. En door eventjes te stoppen met te rennen. En gewoon even stil te staan bij elkaar.
Oké. Nou, heel hartelijk bedankt, Gregory.
Jij bedankt.
Voor je komst.
En ik wil me nog eventjes verbeteren. Ik zei net Lotte Graaf. Dat was helemaal de verkeerde persoon. Ik bedoel Lotte van der Waal en Rens Best. Dat zijn de initiatiefnemers.
Oké. Dus ik even zeggen. Dankjewel. Dan gaan we nu even naar een stukje muziek. Ja, u luisterde naar het staartje van The Move, Flowers in the Rain. En we gaan nu luisteren naar een column van Olga de La Fontaine. En die heet Wandelen. Dag Olga.
Hoi, Janine.
Hi. Ik zou zeggen, pak het woord. En hou het vast.
Yes. Komt-ie. Wandelen. Op 31 januari 2020 werd ik opgenomen in de kliniek. Reden, ernstige slapeloosheid na een medicijnafbouw en daaruit voortvloeiend een depressie en een heftige doodswens. Met nachtmedicatie haalden ze me uit de ergste crisis en na 6 weken stond ik weer buiten. Wandelen was in de kliniek mijn highlight of the day. Het zorgde er ook voor dat ik in die 6 weken niet geheel vervreemde van de buitenwereld. En met wandelen ging ik door toen ik thuis kwam. De ergotherapeut had een stappenteller op mijn mobiel gezet en sindsdien ben ik verslaafd aan het bijhouden van de stappen die ik dagelijks zet. Vandaag is een lege dag. Ik heb geen afspraken of bezigheden buitenshuis, wat betekent dat ik een stuk ga wandelen. Het wordt het Vliegenbos, niet ver van mijn huis, en ik ga door het Noorderpark. Als ik het bos inloop, passeer ik allereerst een bossage met gele bloemen. Die zie ik straks weer terug, weet ik. Het is heerlijk buiten. Mijn armen en benen zijn bloot en vrij, de zomer ten top. Wanneer ik het bos dieper in wandel, komt er van alles los in mijn hoofd. Bas en ik, wij wandelden altijd lange tijd iedere zondag in het Amsterdamse bos. Bas was altijd ideeën aan het opdoen voor zijn schilderijen en ik als zijn muze was degene die zijn fantasieën tot realiteit moest maken. Zo kondigde hij op een dag aan dat ik bloot op een tak moest gaan liggen. Het was daar nooit druk. Ik voerde zijn wens uit, stomme idioot, en klom nakend in een boom. We werden niet gesnapt. Sinds ik alleen ben ik waakzaam. Ik weet wat ik moet doen als er een man uit de bosjes op me afspringt. Direct gaan schreeuwen en een goed gemikte schop tegen zijn ballen. En dan rennen. Laat je nooit meeleiden, want dan ben je verloren. Ik houd steeds links aan. Iemand leerde mij hoe dit bos in elkaar steekt. Langgerekt. Dus als ik eruit wil, hoef ik slechts de lange lanen te volgen. Hoe heilzaam is dat voor mijn ziel. Deze rust, dat ik niet zoek raak. Doler die ik van origine ben. Na een uurtje heb ik het rondje gemaakt en ik sla rechtsaf, zodat ik weer bij het geel uitkom. Ik zie niemand die mij te orde kan roepen en pluk lustig. Ik bedwing me en neem me minder dan ik feitelijk zou willen. Huiswaarts, Maria. Het terras laat ik liggen waar het ligt. Het wordt me te gek met die prijzen. Voor het huis van mijn buren staat een vijg, vruchten te vormen. Ik zie een mooie paarse en ik breek haar af. Mijn buren talen er niet naar. Ze zijn allemaal voor mij. Thuis plaats ik de bloemen in een vaas en tel ondertussen mijn zegeningen. Soms nog voel ik de behoefte om eens langs de kliniek te gaan om ze te vertellen dat het goed gaat. Ik werd er 6 weken verzorgd. De hulpverleners zien mensen op hun slecht binnenkomen en proberen ze uit de ergste crisis te halen. De patiënten verdwijnen na een verloop van een aantal weken weer naar een vervolgafdeling of naar huis, zoals in mijn geval. Ik zou een stukje terug willen geven, maar misschien is een column ook genoeg.
Dankjewel, Olga.
Dankjewel, Janine.
Ja, tot de volgende keer. En ik zou zeggen, blijven wandelen.
Ja, zeker. Leuk om je weer te horen, dames.
Dankjewel.
Doeg.
Doeg. Ja, ik ga nu praten met Rianne Noordegaaf. Zij was al heel lang betrokken bij het boek Ik wil je wat vertellen, waar we het daarnet uitgebreid over hebben gehad. En zij maakte ook de mooie foto's die erin staan. Onze technicus is haar nog aan het bellen, maar we draaien eerst even een muziekje.
With all my blankets in a heap and yellow roses scattered all around. The time was still approaching, for I couldn't stand it anymore. So Mary goes upon my eider down. I'm just sitting watching flowers in the clay. Feel the power of the rain making the garden grow. I'm just sitting watching flowers in the clay. I pushed my bed into the ground in time to catch the sight that I was seeing. I'm just sitting watching flowers in the rain. Feel the power of the rain making the garden grow. I'm just sitting watching flowers in the rain. Feel the power of the rain keeping me cool. If this perfect pleasure has to be, then this is how it has to be. If my color is getting wet, I with the trees, really to leave reality behind me. With my commitments in a mess, my sleep has gone away deep rest. In a world of fantasy, you'll find me. I'm just sitting, watching flowers in the rain. Oh,
Ja, dat was Flowers in the Rain van de Nederlandse band The Move. Ik ga nu praten met Rianne Noordegraaf. Welkom in de uitzending. Ja, fijn dat je...
Hallo.
Fijn dat je wilt deelnemen aan de uitzending over het mooie boek. Ik wil je wat vertellen. Hoe ben je daarbij betrokken geraakt?
Ik kende Rens en Lotte al van een vorig project. Rens is de bedenker van het boek. En die hadden ook zo'n soort project voor jongeren waar ik dan foto's voor heb gemaakt. En zij zijn zo gedreven om voor de jongeren wat te doen. Dus ik hoefde niet lang na te denken toen ze een boek wilden maken om daarvoor mee te doen.
Ja, en heb je ook meegedaan aan het denkproces of meer in praktische zin?
Ja, zeker. Ja. Ik ben er eigenlijk vanaf het begin aan bij geweest. Dus we hebben alles met nog meer jongeren hebben we dat allemaal bedacht. En ja, ook wat er in het boek moet staan, wat voor soort jongeren, hoeveel jongeren. Ja, het hele proces eigenlijk.
Ja, en zie jij nou in de verhalen die daarin staan een grote gemene deler?
Ja, het is eigenlijk wel, het komt wel vaak voor dat de jongeren die problemen hebben, dat ze als ze uiteindelijk een vertrouwenspersoon vinden, vaak is dat wel een ervaringsdeskundige. Dan wanneer ze zich vertrouwd voelen, dan gaan ze praten en dan kunnen ze bouwen aan een betere toekomst. Dat is wel wat me steeds opviel.
Ja, en ben je ook betrokken geweest bij hoe je die jongeren zover hebt gekregen om mee te doen?
Nee, de jongeren waar ik mee werkte, want het is eigenlijk een boek van door jongeren voor jongeren. Die hebben dan de jongeren gevonden die mee willen doen.
Oh ja, ja. En je hebt van alle deelnemers in het boek prachtige foto's gemaakt. Het zijn,
bedankt.
Ja, nou, daar kom je niet omheen. Ze zijn echt geweldig. En het zijn portretfoto's, maar het zijn ook foto's die gemaakt zijn op locaties. Ik vroeg me dan af, heb je dan eerst hun verhalen gelezen en ben je toen gaan fotograferen?
Ja, klopt. Ja, ik heb eerst de ruwe interviews gelezen. Om toch al het gevoel te krijgen bij de persoon. Dat vind ik altijd wel heel belangrijk. Dan gaan je ideeën alvast een beetje stromen achter in je hoofd. En daarna heb ik ze gebeld. Want appen vind ik dan niet zo handig. Dan wil ik echt even bellen en contact hebben. En dan kan je aanvoelen wat voor locatie bij die persoon past. En het liefste ging ik dan ook echt wel terug naar de plek waar ze toch wel hele rottige tijd hebben gehad. Omdat je dan, het is voor hun helemaal niet prettig hoor, want dan hebben ze die hele nare herinneringen krijgen ze weer terug. Maar om een waar boek te maken, wat echt andere jongeren moet helpen, ja, dan moet je soms ook wel heel ver gaan om dat te laten zien.
Ja.
Anders dan worden ze niet begrepen.
Nee, en had je dan op die plek waar je dan was, heb je daar dan ook nog gesprekken met elkaar?
Ja. Ik was ook met iemand naar een punt en spoorovergang teruggegaan. Daar was hij jaren niet meer geweest. En dat was wel heel heftig eigenlijk voor hem. Want daar had hij zelfmoord willen plegen. Dus hij had nu weer zijn biertje meegenomen wat hij toen mee had. En we zijn daar gaan staan en fotograferen. En ja, dat deed wel ontzettend veel met hem.
Ja, dat lijkt me heftig, ja.
Ja. Ik was wel blij achteraf dat hij zei dat hij me eigenlijk zelf bedankte. Want hij had zoiets van, ja, het zal me wel heel goed helpen bij mijn verwerkingsproces.
Ja.
Dat gevoel had hij toen eigenlijk al. Dus daar ben ik heel blij mee. Dat je ook voor die jongeren gewoon al meteen wat goeds kan doen.
Ja. En nu heb je je hebt heel veel verschillende locaties gefotografeerd. Bijvoorbeeld iemand met een motor in een tunnel, bij een water, met een hond in een muziekstudio. Dat is degene die naast me zit hier in de studio, Gregory.
Ja.
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 En zocht je die locaties in overleg dan uit?
Ja, dat was meestal met het telefonisch gesprek probeerden we al een locatie te zoeken. En dan ga ik eigenlijk altijd kijken wat bij de persoon het beste past en waar hij zich het beste bij voelt.
Want dan krijg je ook de persoon het beste op de foto.
Ja.
En deze situatie is gewoon moeilijker omdat je toch ook naar de vervelende tijd terug moet. En dat is natuurlijk helemaal niet zo fijn.
Nee. Nee. En als je die foto's had gemaakt, was jij dan degene die besloot welke foto er precies in het boek zou komen? Of deed je dat ook in overleg?
Nou, ik heb wel de foto's uitgezocht en dan kreeg ze in ieder geval allemaal te zien. En het kan ook zijn, de reacties zijn dan best wel emotioneel, waren vaak wel heftig van de jongeren. Maar dat komt ook omdat ze echt wel geconfronteerd werden met zichzelf. En zij weten ook waarvoor ze het doen om andere jongeren te helpen. Dus over het algemeen vonden ze het goed, de foto's die ik had uitgezocht. En het kan wel eens voorkomen dat het niet helemaal, op één lijn zit. Ja, dan moet je in gesprek erover.
Ja. En als je nou kijkt naar jouw portretfoto's, wanneer is voor jou een portretfoto geslaagd? Wat moet die pakken?
Die is niet heel snel geslaagd. als ik voor dit project de jongeren dan op hun kwetsbare kant heb vast kunnen leggen en in hun kracht, want dat was ook heel belangrijk in dit boek. We wilden ook, ze zijn zo sterk en dat wilde ik ook vastleggen. En ook om aan andere jongeren te zien die nu in de problemen zitten van, weet je, er is altijd, er is een lichtpuntje, dat komt. En ik weet niet meer wat de vraag nou precies was.
Nou, wanneer naar jouw idee de foto is geslaagd?
Ja, als ik dat van ze heb mogen vastleggen. Die kwetsbaarheid en die kracht.
Ja.
Ook het positieve, ja.
Ja, ja, ja. Nu vertelde je dat net over de jongeren die naar dat station terugging. Zijn er nog meer dingen bijgebleven?
Met Fabiana gingen we ook naar een plek terug waar ze bij haar oma heeft gewoond. En er is ook een aantal jaar niet geweest, omdat haar oma was inmiddels gestorven. En ze kon niet thuis wonen. Dat was een hele moeilijke situatie. Dus bij de oma had ze het wel heel goed. En toen we terugkwamen in die buurt, was er een buurvrouw die keek haar zo aan. Zo van, volgens mij ken ik jou ergens van. En toen kwamen ze in gesprek. En toen kwamen de emoties los, ook bij Fabiana, omdat ze het over vroeger gingen hebben. En dat was echt wel heel mooi voor Fabiana ook. En die vrouw had ons nog uitgenodigd daar thuis. Dus we zijn nog even binnen geweest en toen hebben ze nog heel fijn gepraat. Ja, dat zijn wel hele mooie dingen.
Ja, het lijkt me heel bijzonder.
Anders zou ze daar ook niet naar terug gaan. En nu heeft ze zelfs dus iemand ontmoet van vroeger. En dat helpt wel hoor, om daarover te kunnen praten.
Ja. Heb je misschien nog zo'n voorbeeld?
Nee, wat me zo sterk bij is gebleven, dat zijn wel deze twee die locaties, ja.
Ja. En wat zijn de reacties over het algemeen op je foto's?
Van de jongeren?
Ja.
Die ik geportretteerd heb? Ja, vaak wel emotioneel. En ook, ze zijn er ook wel heel blij mee, omdat ze zelf ook, de meesten gaan nu goed, maar je toch terugslagen. En als ze dit dan zien, dan ook in hun kracht, dan dat helpt wel.
Ja.
En ook, dus de reacties waren heel positief.
En de reacties van andere mensen die niet zozeer bij dat boek betrokken zijn?
Ja, ook. Ik heb net toevallig weer een gesprek gehad met een instantie en die gaat er waarschijnlijk ook weer heel wat boeken afnemen. Ja, het wordt wel, bij de professionals ook, komt het heel goed binnen.
Ja.
Want ze zien ook, je ziet ook, de verhalen zijn ook heel mooi. Maar ten eerste zie je de foto's natuurlijk en weet je meteen waarom het gaat. En die instanties, ook bij GGZ en zo, die doen het voor de jongeren en dat zie je meteen in dat boek.
Ja.
En als je dan gaat lezen, ja, dat is gewoon, dat klopt helemaal.
Ja, er was een hele lijst met plekken waar dat boek zou moeten liggen. Kun je er een aantal van noemen?
Ja, wat ik net al zei, het GGZ, Parlan, Level, ja, bij jongerenontmoetingsplekken, coachingsplekken, heel veel eigenlijk, ja. Waar jongeren gesteund en geholpen worden.
En lukt dat een beetje met die distributie?
Ja, dat gaat heel goed. Ja, volgens mij, we hebben de tweede druk nu gedaan. In Noord-Holland zijn ongeveer wel 750 verspreid, zoiets. Nou, nu komen er nog weer een aantal bij. Het zal ook alweer 100 zijn, maar dat moet nog allemaal even vastgelegd worden. Dus ja, dat gaat wel heel goed.
Zo.
Ja.
Ja, zeker. En voordat je dit interview gaf, had je een afspraak bij een iemand die ook iets met jouw boek ging doen?
Ja. Ja, ik dat is van Partners voor Jeugd. En die hebben daar ook heel veel interesse in. Ja.
En wat is dat?
Ja, die was ook meteen...
Wat is Partners voor Jeugd?
Ja, ik was daar niet zo bekend mee verder. Maar ik kwam met iemand in gesprek daar, de voorzitter daarvan. En die, wat ik begrijp, gaat meer over... mensen met, noem dat, beperkte, ja, met ook wel stoornis en...
Met een beperking.
Ja, maar met beperkingen, ja. Daar doen ze heel veel voor jongeren en die problemen hebben in het gezin. En, dus daar komt het natuurlijk ook heel goed van pas.
Ja, zeker. En moet er een vervolg op komen op het boek, denk je? Of is dit het...
Nou, daar staan we in ieder geval zeker voor open. En ik vind het in ieder geval prachtig, ikzelf, als ik voor mezelf spreek, om meerdere van dit soort projecten te doen. Om andere dames weer mee te kunnen helpen. En ja, met dit boek willen we ook nog wel het een en ander doen. Dus misschien ook nog zelfs wel een tentoonstelling. En ja, dat gewoon heel veel jongeren het kunnen zien.
Ja. Oh, een reizende tentoonstelling.
Ja, ja. En dat er over gepraat wordt, dat is het allerbelangrijkste.
Ja, zeker.
Dat het niet zo'n taboe meer is.
Nee, en waar kunnen mensen, de luisteraars, het boek bestellen?
Dat is bij cliëntenbelang. Het adres is info@cliëntenbelangamsterdam.nl.
Oké.
Okay. Dan kan je het voor €15 kan je het bestellen.
Nou, goed. En ik had nog een vraag. Je bent zelf kunstfotograaf. Dat zag ik op je prachtige website. Echt ongelooflijk.
Ja,
je krijgt gelijk zin om een fotoshoot te laten doen.
Ja.
Als je daar naar kijkt.
Ja, fijn, ja.
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 En waar ben je op dit moment mee bezig?
Nou ja, dus altijd wel met mensen portretteren. En in de coronatijd heb ik eigenlijk ook gedaan wat ik ook heel graag zou willen doen. En dat is meer... Ja, ook zonder mensen. Alles wat me triggert om me heen, om dat ook tot de kern vast te kunnen leggen. Wat ik eigenlijk ook bij mensen doe. Ik denk, dat moet ik ook met andere voorwerpen kunnen doen. Natuurlijk objecten en afval. Ik koop eigenlijk het liefst zo min mogelijk nieuw. Dat vind ik in deze tijd wel belangrijk. Dus ik probeer het met bestaande producten. En ja, daar ben ik nu heel veel mee bezig, om dat uit te breiden. Nu is mijn nieuwste serie, serie Wonderlijk.
Oh ja.
Dat je, ja, tot heel dichtbij kom je dan het fotograferen heel close-up. En dat wordt, ja, heel intiem wordt zoiets. En je herkent het soms bijna niet meer. Dat vind ik het mooie ervan.
Ja, leuk.
Ja.
Oh, ik hoor de eindtune wel. Nou.
Ah.
Waar vinden mensen je website? Even nog heel snel graag.
Op riannenoordegraaf.nl en op Instagram. Alles met Rianne Noordegraaf is goed.
Oké. Nou, Rianne Noordegraaf, ik ga je heel hartelijk bedanken voor je tijd en je inzet. Heel fijn en heel veel succes met je werk.
Bedankt voor het hele fijne gesprek.
Heel graag gedaan.
Bedankt.
Oké. Nou mensen, je hoort de eindtune al. Dit was de uitzending voor vandaag. Met dank aan Merel, Gregory, Rianne, Olga...
Bedankt voor het luisteren. Volgende week een uitzending over een toneelstuk over mantelzorgers. Tot dan.
Jaar in, jaar uit blijft u luisteren naar Radio Signaal. Op Radio Salto.